Hoe lang heeft de mensheid geleden? En nog zien we het lijden en het strijden. Maar ook soms in ons persoonlijk leven. Ervaren we dat nog strijd, moeite. Soms lijden we onder dingen. En hebben we Jezus nodig, zijn bevrijdende kracht. Uit de doeken heb ik het genoemd vanmorgen. Ik dacht, we kennen allemaal misschien het spreekwoord, even uit de doeken doen. En dat is eigenlijk iets dat je laat zien waar het om gaat. Dat je de waarheid laat zien. Dit is belangrijk. En Jezus, en daar ging het lied ook om, over doeken. Jezus in doeken gewikkeld. En dat was het eerste wat ook gezegd werd. Het was een teken. De herders die daar in het veld waren, die hebben die geweldige ontmoeting met die engelen. En alles wat daar gebeurt, wat zou dat? Dat zie je in Lucas 2, vers 12 zo'n beetje. En wat een ontmoeting. Wat een ontmoeting. Wij hebben heel veel schapen rondom Nijkerk. En die zie je dan zo heerlijk rustig in de weidjes liggen, te grazen. Maar meestal is daar geen herder bij. Heel af en toe om ze van de ene plek naar de andere te brengen. Maar ze zijn in een veilig gebied. En ik stel me dat zo voor dat er dan wel herders bij zijn. En dan in één keer, paf, in je dagelijks werk gebeurt dat enorm licht. En dan komt die boodschap. En dan staat er in vers 12, dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in de doeken gewikkeld in een voederbak ligt. Dit is het teken. En daarvoor hadden ze de engel verkondigd, maar dit is jullie Messias, de redder. En is dat daar enorme licht, en dan wordt er een boodschap, de Messias, de redder. En mijn fantasie zegt zo, wauw, nu begint de show. De lichten knallen aan en nu gaat het gebeuren. En dat dachten die herders ook wel. En waar moeten we naartoe? Waar vinden we het? Ja, ho, ho. In doeken gewikkeld. In een eenvoudige plek. Dat alles is nodig. Want ik stel me zo voor, als jij zo'n boodschap krijgt, waar zou je dan gaan kijken voor als er zo iemand geboren wordt? Niet in een stalletje, niet in een kindje in doeken gewikkeld, alhoewel, dat is helemaal niet zo raar, want dat werd veel vaker gedaan en misschien wel altijd. Een kind in doeken gewikkeld, veiligheid, geborgenheid. Maar het is maar goed dat die herders dat hadden gehoord. Want ze vonden de plek en ze zien het en daar ligt inderdaad dat kindje in doeken gewikkeld. Ze zouden er anders misschien zo aan voorbij gelopen zijn. En zo was Jezus, en we hebben ook van gezongen, als een kwetsbaar kind naar deze wereld gekomen. En zo kwam God, de almachtige schepper van hemel en aarde, naar deze wereld. En zo, op die manier, kon Jezus zich identificeren met ons als mensen. Hij werd één van ons. Jezus had zijn aardse ouders nodig. En als kind kwetsbaar, koud, moet je warmte ontvangen van je aardse ouders. En Jezus onderging wat alle andere baby's ook moesten ondergaan. En Jezus werd ook door zijn moeder geknuffeld en verschoond en al die dingen. Want hij was mens. Ook het beeld van dat hij het lam van God, het kwetsbare lam van God. En Jezus liet zich als het ware binden, legde die goddelijkheid af en kwam naar deze wereld. Om zich te binden, om in die wereld te komen die onder in duisternis lag, die onderdrukt was. En alleen zo kon hij de opdracht vervullen. Jezus die opgroeide in een, denk ik, gewoon gezin. We kunnen niet precies lezen hoe dat ging met zijn broers en zussen, wanneer die erbij gekomen zijn, maar Jezus groeide daar op. Als jonger, als oudste zoon. Maar dan staat ook, hij groeide op in kracht en wijsheid. Jezus was toch anders. Hè? Als je als 12-jarige in de tempel discussieert met schriftgeleerden die alle boeken kenden. En je bent 12 jaar. Tegenwoordig zou je dat ook een wonderkind noemen. Ja, dan was Jezus toch anders. En zijn ouders zijn hem kwijt en dan zegt hij, ja, ik moest bezig zijn met de dingen van mijn vader. Nee, niet met timmeren, maar hij bedoelde zijn hemelse vader. God, hij ervoer al dat hij anders was. Hij was volledig mens. Dat ook. En zo verliep zijn leven, en daar lezen we heel weinig over hoe dat allemaal ging, hoe hij zich ontwikkelde tot een man van 30 jaar oud. En toen trad hij op. Toen kwam hij naar buiten. Zijn bediening begon als het ware. En uiteindelijk leidde dat, nadat hij 3 jaar lang over het koninkrijk van God had gesproken, hij sprak altijd over het koninkrijk. Niet over zichzelf, maar het koninkrijk van God. En alles wat eraan vast zat. En zijn woorden hadden kracht. En er gebeurden wonderen en tekenen, genezingen en bevrijdingen. Gekoppeld aan het woord van God. En dat leidde uiteindelijk tot zijn dood aan het kruis. Omdat diezelfde fariseeërs waar hij mee discussieerde en de schriftgeleerden dit niet zagen zitten. De waarheid. Godslastering, zeiden ze. Hoe kan je zeggen uiteindelijk dat hij de zoon van God is? Maar daar aan het kruis, toen hij stierf, en we vieren ook avondmaal, daar stierf hij als mens, die alles wat er in de wereld gebeurde, alles wat jij, ik en alle anderen fout gedaan hadden, alle zonde, alle schuld, schaamte, ziekte, op dat moment droeg Jezus dat. Toen hij stierf aan het kruis. En dat kon alleen op deze bijzondere manier. Waarom hebt gij mij verlaten? Het was het moment dat God hem los kon laten. Want God kon niet bij die zondige mens, die Jezus op dat al die zonde, dat kon God niet bij zijn. En daar stierf hij eenzaam voor ons. En opnieuw, toen hij van het kruis afgehaald was, werd hij in doeken gewikkeld. Opnieuw werd hij als het ware gebonden. Hij werd in dat mooie verhaal van Johannes 19, Jozef van Arimathea, die heeft een vraag toestemming om hem van het kruis af te halen, voordat het Pesach begon. En hij balsemde en wikkelde hem in doeken. Ze wikkelden Jezus' lichaam met balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. En hij werd in een nieuw graf gelegd. Dat is wel een bijzondere gebeurtenis. Een nieuw graf, niet gebruikt. Maar hij onderging wel wat ieder aards mens dat sterft onderging. Balsem, en hij werd opnieuw in doeken, in linnen, een beeld van een mens. En hij werd in het graf gelegd en de steen ging ervoor. En dan zou je, dit is eigenlijk wel klaar zo. Beeld van, zoals ze toen de dood zagen, weggestopt, vast. En menselijk gezien was het ook. En dat was wat de duivel precies wilde. Jezus vasthouden in de dood. Vasthouden in die doeken, gebonden. Dat is de duivel wat hij eigenlijk ook het liefst wil met ons. Dat we vast blijven zitten, dat we krachteloos zijn. Hij wilde Jezus weer binden. Maar ja, ook dat lied zegt het al. Als we even naar Johannes 20 staat. Jezus uit de doeken. Johannes 20, vers 5 tot 7, daar staat dit. Petrus en de andere leerlingen gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling, Johannes, rende vooruit. Hij was sneller dan Petrus. Hij kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen. Maar Johannes ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken. En hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. zag het en geloofde. Want ze hadden de schriften nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. En zo gingen zij naar huis terug. Hij zag het en geloofde het. Geloofde het omdat hij de doeken zag. Het opgerolde gezichtsdoek, de doeken die daar netjes lagen. Jezus was opgestaan uit de dood. Hij had de doeken zelf afgelegd. En als je wat commentaren daarover leest, dan zeg je, dit is ook duidelijk het bewijs dat wat die leugen die ze wilden verspreiden, dat Jezus' lichaam gestolen was. Nou ja, als je iemands lichaam steelt in de nacht, je wil het allemaal snel doen, dan ga je niet al die wikkels eraf halen en netjes opvouwen. Dat zou alleen maar verwarring brengen. Nee, dit was wat er voorspeld zat thuis. Zou opstaan uit de dood. Van het fysieke naar een verheerlijk lichaam. Zodat hij weer zijn goddelijkheid heeft aangenomen. Niets kon hem vasthouden. Jezus die zegt, ik heb de macht om mijn leven af te leggen en het op te nemen. Wat een verschil als je dat verhaal van Lazarus. Lazarus stond ook op uit de dood. Weet je nog? Jezus komt daar naar het graf en zegt, Lazarus. Ik ken een mooi filmpje ervan. Mijn fantasie gaat weer op hol. Dat klinkt zo mooi met zo'n echo. Die hebben we niet, hè? Lazarus. En in dat filmpje dan zie je, dan komt Lazarus komt zo het graf uit. Hij kan net lopen. Weet je waarom? Hij zit nog in de doeken. En Jezus zegt, haal de doeken van hem af. Zie je het verschil? Lazarus zou gewoon weer een natuurlijke menselijke dood sterven. Maar Jezus niet. Jezus is verheerlijkt, hij is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Lazarus had toch hulp nodig, het woord van God. Krachtig. Hij werd bevrijd door het woord van God. Maak hem vrij. Weet je, doeken. Ik moest erover nadenken en ik dacht, ja, dat is vaak het beeld van de wereld waarin wij leven, van het mens zijn. Maar Jezus was uiteindelijk God. Wij mensen zitten vaak vast in dingen. En zelfs als je tot geloof bent gekomen, hè, Lazarus die uit de dood opstond, was toch nog mens. Met alles wat er in het menselijk leven gebeurt. We leven nu eigenlijk in zo'n wereld. En voor een kind is dat anders. Ik weet dat onze kleinzoon, dat was een heel druk mannetje toen hij klein was. En die sloeg zichzelf wakker als hij in zijn bedje lag. Dan lag hij zo te... Dus die werd in een speciaal slaapzakje gelegd, waardoor hij heerlijk rustig sliep. Maar dat was nu niet meer, hij is nu 6.
8.
Oh, de andere, ja. Heb je met zoveel kleinkinderen. Ja. Hij is nu 8 en nu zit hij niet meer in doeken. Ook niet meer in een luier. Maar dat is soms veilig gevoel. We kunnen ons daar soms in verschuilen. Maar doeken is ook een beeld dat je vast kunt zitten. Je wordt belemmerd. Je wordt, ja, wij hebben als mens ruimte nodig om te leven. Inbakeren heet dat. En iets wat de duivel altijd doet, is ons herinneren aan onze aardse beperkingen. Hij probeert ons leven, onze vrijheid in Christus altijd te beperken. In te bakeren, af te baken. Terwijl Jezus zegt van, ik ben gekomen om je vrij te zetten. Om daaruit op te staan. Om dat af te leggen. Ja, wij hebben nog niet een verheerlijk lichaam. Gisteren hoorden we een prachtig verhaal over dat engelen bewegen om ons heen. Dat ze ons ten dienste zijn. En mensen waren er niet bewust van hoe een engel hen geholpen had. En met een wiel verwisselen. En uiteindelijk had die engel dat voor hen gedaan. En hij bedankte niet, want hij was zo verbaasd. Want hij kon dat wiel niet loskrijgen. En die man die deed dat... Heel simpel, en dacht, hoe is dat mogelijk? Ik heb er met mijn voet op gestaan. En uiteindelijk heeft die man dat wiel verwisseld voor hem en liep weg. En ze zien hem aan de overkant van de straat bij een glazen deur de winkel binnengaan. En dacht van, ik loop er even achteraan. Hij is in die winkel, kan ik hem nog bedanken, want dat is wel zo netjes. En ze lopen bij die winkel en ze zien dat dat hem niet kan. Er zat een grote ketting door het slot heen. Dus hij was gewoon door dat glas. Hè? Maar ja, Jezus kon dat ook. Engelen zijn ook bijzondere wezens. Zijn niet als Jezus, hè? Niet als dienende wezens. Ja, wij hebben ook nieuw leven ontvangen.
Amen.
Wij zijn ook uit de dood opgestaan. Daarvoor dopen we ook volwassen, hè? Als een teken, het graf. Je oude leven afleggen, in nieuw leven opstaan. En eigenlijk is het een soort symbool om onze oude grafkleding af te leggen. En op te staan in nieuw leven. En binding, dat zie ik vaak en ik vond dat zo, omdat ik de tekst uit Galaten 5 vers 1 en 2 kreeg. Van de wet tegenover de genade die God geeft. Oordeel, veroordeling, vastzit aan naar vrijheid door de geest en de kracht van God. En Galaten 5 vers 1 en 2 zegt dit: Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Voor mij zegt dit dat God dit mogelijk heeft gemaakt. Het is geen onmogelijkheid. Wij mogen in vrijheid leven. Dat kan in een land zijn waar je onderdrukt wordt. Hè? Want het gaat om de vrijheid van jouw denken, je leven, je lichaam. Wat soms gevangen kan zitten, maar je geest mag vrij zijn. Houd stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister wat ik, Paulus, tegen u zeg. En dan gaat hij het over besnijden hebben. Het gaat dan over de Joden. Dan moet je, als je dat allemaal gaat doen, moet je de hele wet naleven. Nou, wij weten, dat gaat je niet lukken. Stel je voor dat je het hele wetboek van Nederland uit je hoofd moet leren om dat precies te doen wat daar staat. Onmogelijk. Zo is het eigenlijk ook met de wetten die God had gegeven. Daarom is Jezus gekomen. Dat is zijn liefde en genade. In hem is de wet vervuld. Niet afgedaan, hè? Zoals sommigen. Nee, nu zich vervult in hem. In hem is het leven allemaal anders. Want door de geest, vers 5, hè, hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof rechtvaardig verklaard worden. In onze eenheid met Christus Jezus is het niet van belang of iemand besneden is of niet, maar telt alleen het geloof dat zich uit in de liefde. We hebben allemaal ouders. Je bent geboren uit ouders. Vleeselijke ouders. Niet vreselijke, misschien heb je die gehad, maar vleeselijk. We zijn mens, we zijn geboren. Kan ook uit één gezin zijn, maar toch, je bent van menselijke afkomst. Maar daarnaast zijn we ook uit God geboren. We zijn een nieuwe schepping, zegt de Bijbel. We hebben een nieuwe identiteit gekregen. Jezus was mens en was God toen hij hier op aarde was. Hij moest daar weer balans zoeken. Wij zijn mensen en we hebben al een bijzondere identiteit gekregen. Een voorschot op onze erfenis om straks ook hemelburgers te zijn. Kinderen van God. Bekleed zijn wij, lieve mensen. Ik vind dat toch geweldig. Vrijgekocht met het kostbare bloed van het lam. Wow. Denk altijd aan die jongste zoon. Die zijn vader doodverklaarde en de erfenis erdoor joeg. Jullie kennen allemaal dat verhaal. En hij komt terug, beroofd. En ik zie hem zo, en dat zie je vaak filmpjes. Lompen aan, bijna naakt. Hij had niets meer. Het was zijn schaamte die je zag. Hij zegt, laat me maar een slaaf zijn. Laat me maar een slaaf zijn. Zo waren wij. Slaven die vrijgekocht zijn. Maar we zijn geen slaven meer, we zijn erfgenamen. Dat is wat anders. En wat doet zijn vader? Hij geeft hem het mooiste gewaad aan. Zijn naaktheid wordt bekleed met het mooiste gewaad wat er is. Wow. God bekleedt ons met het mooiste gewaad wat er is. Zijn rechtvaardigheid. Ik vind dat zo bijzonder. Het was vergeving, het was genade. Geen oordeel, het was feest. Je mag feest vieren. Hij kwam in lompen, maar hij werd bekleed. Wie kent het verhaal van Noach? Uit de ark, Noach werd een wijnbouwer. En die dacht, ga ze een lekker wijntje maken. Nou, dat is smaakvol. En dan dacht hij, nog één en nog één. En Noach werd dronken van zijn eigen opbrengst. Hij ging in zijn tent in en hij lag daar naakt. En een van zijn zonen, die zag dat, die deed niks. Maar de andere, Sem en Jafet, die liepen achteruit met de mantel en bedekten de naaktheid van hun vader. Adam en Eva, ze waren uiteindelijk naakt. De blaadjes hielpen niet en er staat God bedekt hen als eerste hun naaktheid met huiden. God geeft ons een bedekking. Een bedekking. Weet je wat mij opviel? Ik heb het nu over de mantel. Toen Jezus stierf, wat gebeurde er met zijn mantel? Er werd omgedobbeld. Maar het is juist die mantel, wat doordrenkt met bloed misschien, die ons gerechtigheid geeft. Ik vind dat zo mooi. En over doeken gesproken. Oosting wist het niet, maar Oosting bad vanochtend. De veel was toorn. En ik heb hier staan. Zo'n ontzettend dik doek, wat met mensenhanden niet kapot geschud kon worden. Tussen het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Op het donkerste moment, misschien wel in de geschiedenis, toen Jezus daar hing, 3 uur duisternis, midden op de dag, scheurde dat van boven naar beneden. Toen hij zei, het is volbracht. Vader, mijn geest bevel ik in uw handen. Ik dacht, wat krachtig eigenlijk. Wat krachtig. Misschien soms moeilijk te beseffen. Maar dacht, de scheiding is weg. Alleen daardoor kunnen wij nu, zometeen, avondmaal met elkaar vieren. We mogen vrijmoedig tot God komen. De weg is vrij. En ik weet, er is in ons leven weer van alles gebeurd. Het afgelopen jaar, bij jullie waarschijnlijk ook. En makkelijk zeggen, vergeven en vergeten. Dat is soms niet zo makkelijk. Maar we mogen wel de dingen van dit jaar achter ons laten. We hebben prachtige dingen meegemaakt. Maar het is mooi als je instapt. En wat gaat dit nieuwe jaar ons brengen? En ik geloof dat als je zo verwachting hebt, bij God komt, bij Jezus komt. En uiteindelijk is Hij naar ons toegekomen. De weg is vrij. Dan is het toch geweldig om die verwachting met elkaar te hebben. En zo af te sluiten om avondmaal te vieren. 1 Petrus 1 vers 18 zegt, u weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht. Uit een zinloos leven dat u van uw voorouders had geërfd. Het zou mooi zijn als de wereld dat besefte. Hè? Dat uw leven zinloos is. En dat ze wisten, dat doet Gods geest en overtuigd van zonde. Maar je bent gekocht met het kostbare bloed van Christus. Als dat van een lam zonder smet of gebrek. Zo kwam Jezus als een kindje. En door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Vergeet dit, doe dit, gedenk dit, zegt Jezus, als hij het avondmaal instelt. En nog even, de Openbaring, vers 14. Als daar mensen staan in bijzondere wit gewassen kleden. Dan staat er, dat zijn degenen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon. En ze zijn dag en nacht in de tempel om hem te vereren. En hij, die op de troon zit, zal bij hen wonen. Immanuel, God met ons. God in ons. God onder ons. Ik wil vanmorgen toch op een bijzondere manier avondmaal vieren. Pak even een spiekbriefje erbij. Laten we eens zo nog een lied zingen. Zeg ik dat goed? Nee, we gaan een avondmaal doen. Normaal blijven we allemaal netjes zitten. Maar een van de kerstliederen. Nee, het is eigenlijk helemaal geen kerstlied, het is een avondmaallied. Dat zegt: gather round the table. Verzamel je om de tafel heen. Zullen we vanmorgen met elkaar om de tafel? We zijn niet met zo'n grote groep, kan makkelijk. En als je niet kan staan, aan die kant kan je gaan zitten. Laten we verzamelen rondom de tafel van de Heer.